Voorgelezen wordt een preek van William Huntington, die is gepubliceerd in een oud boekje, 5 predikatiën door W. Huntington, uitgegeven door J.P. van der Tol uit Nieuw-Beijerland. Het eerste deel van het boekje heet Het verlies en het herstel van het beeld Gods in de mens, zijnde een tweetal leerredenen gepredikt in de Voorzienigheidskapel op zondag 28 december 1800, door W. Huntington, vertaald door C. W. Smit, onderwijzer te Schravenpolder. De eerste leerrede is naar aanleiding van Johannes 5, vers 17. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. In dit hoofdstuk vinden wij een verhaal van een badwater, genaamd Bethesda, of Huis der Barmhartigheid, hebbende 5 zalen, die ik veronderstel een soort van alkoven geweest te zijn, welke overdekt waren om de arme kranke lieden tegen de guurheid van het weer te beschermen. Door deze 5 zalen kan men zinnenbeeldig de 5 lichtpunten verstaan, waarin de uitverkorenen Gods kunnen beschouwd worden. Ten eerste lagen zij van alle eeuwigheid in het voornemen Gods. Ten tweede mogen zij als uitverkorenen in Christus Jezus beschouwd worden als in hem te zijn, volgens Judas 1, vers 1, de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Ten derde liggen zij ook in de belofte van God, want het zaad zal hem dienen en het zal den Heere aangeschreven worden tot in geslachten. Psalm 22. En de kinderen der belofte worden voor het zaad gerekend. Ten vierde zijn zij binnen het genadeverbond. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorenen. Ik heb David mijn knecht gezworen. Zijn zaad zal tot in eeuwigheid zijn en zijn troon van geslacht tot geslacht. En ten vijfde moeten zij allen tot de staat der genade gebracht worden en ingeleid in het huishouden des geloofs. Want in hunzelf beschouwd zijn zij een machteloos volk door hun val in Adam en zijn vele zwakheden onderworpen, hoewel zij voor een eeuwig verderf en ondergang worden bewaard. Dus nogmaals, Huntington vergelijkt de 5 zalen met de 5 lichtpunten van de uitverkorenen. Allereerst dan dat ze van eeuwigheid zijn uitgekozen. Ten tweede dat ze mogen beschouwd worden als in Christus te zijn. Ten derde, ze liggen ook in de belofte van God dat het zaad hem zal dienen. Ten vierde zijn ze binnen het genadeverbond. En ten vijfde moeten ze in die staat van genade gebracht en ingeleid worden in het huishouden des geloofs. De wijze waarop deze zondaars door God bekeerd worden, wordt in de schrift dikwijls vergeleken met rivieren, bronnen en waterplassen, dat ze zoals door de prediking van het zuivere evangelie, vergezeld van Gods genade en de geheiligde ondervinding in het hart van degene die dat evangelie verkondigen, gaat gepaard met de werking van de Heilige Geest. Maar tenzij de engel van het verbond door de werking van de geest leven geeft en de middelen der genade zegent, wordt er niemand van zijn geestelijke kwalen genezen, daar de uitnemendheid der kracht Godes en niet des mensen is. En zonder geloof kan men niet wandelen in de kracht Gods, noch zich verblijden in zijn zaligheid. Onder deze machteloze lag een arme man die 38 jaar ziek was geweest, krank. De alwetende zaligmaker, die wist wel dat hij al lange tijd in die toestand geweest was, hij vroeg aan hem of hij gezond wilde worden. Die arme man, die geen andere hoop had dan dat badwater, hij klaagde in zijn antwoord op deze vraag des Heren dat hij niemand had om hem in het water te werpen als het beroerd werd, maar dat een ander dan altijd hem voor was. En daarop zei Jezus tegen hem: staat op, neem uw beddeken op en wandel. En onmiddellijk werd de man gezond. Hij nam zijn bed op en wandelde. En het was Sabbat op diezelfde dag. De Joden, hem zijn bed ziende dragen, zeiden tegen hem dat het ongeoorloofd was zulks te doen op de Sabbatdag. De man antwoordde: die mij gezond gemaakt heeft, heeft tegen mij gezegd: neem uw beddeken op en wandel. De Joden vroegen hem wie hij was die hem dat bevolen had, maar de man kon hen zijn weldoener niet noemen, want Jezus was al ontweken, daar er een grote menigte in die plaats was. Kort daarop maakte Jezus zich aan die man bekend, daar hij in de tempel was, en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergens geschiedde. Het komt op mij voor dat die langdurige ziekte van die man een oordeel Gods was over een snode zonde waaraan hij zich had schuldig gemaakt. Want de Heer die laat erop volgen dat hem wat ergens zou geschieden als hij weer met die zonde zondigde. Deze man schijnt mij toe geen van Gods uitverkorenen te zijn geweest, want Christus past hem niet een verbondszegening toe of spreekt die tegen hem uit. Hij zegt niet: gij zonen van Abraham, of uw geloof heeft u behouden, of zijn geloof heeft hem behouden, of uw zonden zijn u vergeven, of gaat heen in vrede. Nee, niets van dat alles. En toch was Christus dit gewoon te doen wanneer de genezen patiënt een uitverkoren vat was. Christus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken en droeg de naam Jezus om zijn volk van hun zonden te verlossen. Maar tot deze man spreekt hij niets van verlossing, maar laat hem gaan onder het strenge verbod van niet meer te zondigen en voegt erbij dat hij een zwaarder oordeel zou ontvangen als hij dit gebod overtrad, namelijk opdat u niet wat ergers geschiedde. Maar een mens heeft geen kracht tegen de zonde. Een streng bevel, gepaard met een dreigende straf, doet de zonde nog te meer kracht uitoefenen en doet de Satan harder dan ooit daaronder werken. Adam en Eva beide waren verbondsbrekers. De wet is door het vlees krachteloos. Zonder Christus kan men niets doen. Het is ons geluk dat de uitverkorenen in de kracht Gods door het geloof bewaard worden tot de zaligheid. Deze man vertrok en hij zei tegen de Joden dat het Jezus was die hem gezond had gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Op deze wijze deed deze ellendige een vervolging ontstaan tegen zijn grootste weldoener. Er is dus in het hele verhaal niet de minste aanleiding om te kunnen denken dat deze man in de verkiezing Gods lag. Hij, met veel anderen, ontvangt tijdelijke zegeningen, bevrijdingen en uitreddingen, terwijl hem niets wat betrekking heeft op zijn zaligheid wordt toegevoegd. Het antwoord dat de Heere zijn vervolgers geeft is dat hij is en altijd geweest is een samenwerker met zijn eigen vader. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom, als Jezus een sabbatschender is, dan moet zijn vader dat noodwendig ook zijn. Maar voor dit zeggen werden de Joden te oproeriger, daar zij veronderstelden dat dit zonde op zonde te stapelen was. Daarom zochten zij te meer Jezus te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf Goden even gelijk makende. Indien deze bedrieger, zoals de Joden de zaligmaker noemden, hun in deze bewering bedrogen had, namelijk met te zeggen dat God zijn vader was, en dat hij even als zijn vader deed en hem gelijk was, spreekt hij geen enkel woord om hen tot andere gedachten te brengen. Nooit ontkent hij zijn zoonschap, noch zijn evengelijkheid met zijn vader, maar bevestigt steeds zijn gezegde met onfeilbare bewijzen, zoals hierna blijken zal. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Wanneer ik mijn gedachten over deze tekst zal openbaren, wil ik maar weinig zeggen van de schepping, onderhouding en regering deze wereld, over de beschikking aller dingen die dit leven aangaan, over de verwoesting en de vernieuwing van de aarde, of over het oordeel, want al die zaken hebben betrekking op dat ene doel, namelijk dit, om der uitverkorenen wil. Christus heeft alle dingen geschapen. Hij onderhoudt alles door het woord zijner kracht. Hij heeft macht over alle vlees en alles wat de Vader heeft is ook het zijne. Hij zal de aarde doen vergaan, haar met vuur verbranden en de hemelen te samen rollen. Hij maakt alle dingen nieuw en is de enige rechter over levenden en doden. Het werk dat onze Heere met zijn vader doet, schijnt mij toe een voornaam werk te zijn. Om dit ene werk aan zijn doel te doen beantwoorden, zijn alle dingen geschapen en worden onderhouden. En het was alleen dit werk dat de Heere op het oog had toen hij de woorden in mijn tekst vermeld uitsprak. Een menselijk geslacht te formeren en een grote schare uit dit geslacht door Jezus Christus tot eeuwige heerlijkheid te brengen, zie daar het grote werk dat God van eeuwigheid in zijn raad besloten had. Vandaar was Christus geordineerd om mens en middelaar te worden. Wat meer zegt, het was Gods besluit dat de menigte zijner uitverkorenen tot heerlijkheid zouden gebracht worden in de gelijkenis van zijn dierbare zoon. Dit was van eeuwigheid in Gods raad besloten. Zijn raad zal bestaan, want hij is de getrouwe en waarachtige, en bij beide deze eigenschappen Gods hebben wij het grootste belang. Daarom zegt ook de Heilige Geest van Adam en van ons in hem dat hij, namelijk Adam, een voorbeeld was van degene die komen zou. Romeinen 5. Naar deze gelijkenis werden de uitverkorenen gepredestineerd. En naar deze gelijkenis werd de mens geschapen. En nu is het duidelijk dat de grootste aller zegeningen, of het voornaamste in de mens door Gods beeld in hem, het leven is. Daarom werd hij ook met het verlies van deze onwaardeerbare zegen bedreigd, in geval van ongehoorzaamheid. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven, of, volgens de grondtekst, stervende sterven. Maar de mens zondigde, en de zonde kwam in de wereld, en door de zonde de dood, en zo is de dood doorgegaan tot alle mensen, want allen hebben gezondigd. Daardoor is het beeld Gods met al zijn goddelijke schoonheden in de ziel geheel verloren gegaan, en de grootste aller zegeningen, namelijk het leven, is verloren. De herstelling van dit beeld en de schepping van de zegen des levens uit God is het enige werk waarop de Heere doelt, als hij deze woorden in mijn tekst vermeldt, uitspreekt, hetgeen ook duidelijk blijkt uit de redevoering die hij met de Joden houdt. Toen antwoordde Jezus en zeide tot hen: de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. En nu volgen de grote werken, namelijk, en gelijk de Vader de doden opwekt en levendig maakt, alzo maakt ook de Zoon levendig die hij wil. Dit werk om dode zondaars op te wekken en levendig te maken, te rechtvaardigen en te heiligen, te verlossen en te bewaren, hun sterfelijke lichamen op te wekken en hen naar zijn eigen beeld en gelijkenis te doen verrijzen, hen de hemelse heerlijkheid te doen genieten in eeuwigheid, wordt een groter werk genoemd dan een kreupele te genezen. En ja, waarlijk, dit is het allergrootste wonder der wonderen. En dit, zegt de zaligmaker, zou al zijn vervolgers verwonderd doen staan. En inderdaad, de voltooiing van dit grote werk ten laatste dagen zal voor al de vijanden van Christus en zijn gemeente een wonder en tot verwondering zijn, namelijk voor hen wier namen geschreven zijn in het boek des levens. Om onze woorden verder te behandelen, zal ik proberen te bewijzen, ten eerste, dat dat grote werk van eeuwigheid, door de heilige drieënheid besloten, daarin bestond een zeker bepaald getal uit dat menselijke geslacht in de gelijkenis van de Zoon van God ten hemel en ter eindeloze heerlijkheid te brengen. Ten tweede, dat het beeld Gods in Adam het grootste en edelste werk was dat op aarde verscheen toen de wereld geschapen was. Ten derde, dat het voornaamste en onwaardeerbaarste in het beeld van God in Adam het leven was. Ten vierde, dat door Israël in het land der belofte deze zegenrijke staat in het paradijs enigszins al werd afgebeeld. Ten vijfde, dat de menswording van Christus, zijn lijden en sterven, de verkondiging van het evangelie en de zending van de Heilige Geest zijn daar gesteld om het verloren beeld van God de zaligmaker in de uitverkorenen onder de mensenkinderen te herstellen. En ten zesde, dat die grote heerlijkheid der heiligen in de hemel en hun eeuwige geluk de vervulling van de zaak is die door Adam was afgeschaduwd in het paradijs. In de eerste plaats dan zal ik bewijzen dat het grote werk van eeuwigheid door de heilige drie-eenheid besloten, het daarin bestond om een zeker bepaald getal uit dat menselijke geslacht in de gelijkenis van de Zoon van God ten hemel en ter eindeloze heerlijkheid te brengen. Over deze zaak is de Heilige Geest door de grote apostel duidelijk. In Romeinen 8, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Hem, die de alwetende God voorgekend heeft met een voorkennis van liefde, van goedkeuring en van vermaak, die heeft hij ook uitverkoren. Hij bepaalde tevoren, onveranderlijk vast en door een onherroepelijk besluit, dat deze personen dus voorgekend zouden herschapen worden naar het beeld zijns zoons. Ter bereiking van dit doel werd dit zaad van de maagd Maria verkoren en door God bestemd om gevoegd te worden bij of verenigd te worden met de goddelijke persoon van de Zoon van God. Vandaar de verklaring van de Vader van deze keuze: zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Hier verschijnt Christus als zodanig beschouwd, als de eerste uitverkorene. Door zijn geboorte uit een maagd, de eerst voorgekende, en door zijn eeuwig en ontvankelijk zoonschap heeft hij in alle dingen de voorrang, zodat hij de eerstgeborene is van het uitverkoren gezin. Daarom zegt Paulus in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, deze heeft hij ook verordineerd, het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. In deze bepaling van de verkiezing wordt hij als de eerste en het hoofd aangemerkt, want al de overigen zijn uitverkoren in hem. Als hoofd en vertegenwoordiger, als mens in de toekomst en als middelaar en koning, was hij van eeuwigheid gezalfd, van de beginnen van de oudheden der aarde aan. Als God in het afgetrokkene beschouwd, kon hij niet gezalfd worden. Want hoe kan de Allerhoogste God, die hoger is dan de hemelen, enige mate verhoogd worden? In deze bepaling van de verkiezing was Christus bestemd om de eeuwige Vader van al zijn uitverkoren volk te zijn. En dit werd afgebeeld bij de schepping door Adam, wie Paulus noemt een voorbeeld van degene die komen zou. Daarom wordt hij ook de tweede Adam genoemd. Hij is de tweede Adam wat de tijd zijner komst in het vlees betreft, maar de eerste in het voornemen van God. Deze bepaling van de verkiezing moet geheel toegekend worden aan de goddelijke vrijmacht, het welbehagen en de wil van God. Want, met eerbied gesproken, is Christus als zijnde de eerst uitverkorene, in wie de uitverkiezing van alle anderen werd daargesteld, de grondsteen of het fundament waarop die ganse verkiezing rust. Vandaar dat de Heere zelf gezegd heeft, in 1 Petrus 2, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Alle die God heeft voorgekend, die heeft hij uitverkoren en aan Christus gegeven. Hij vertrouwt ze hem toe en verordineert hen door hem ten leven, daar hij er zeker van is dat hij getrouw zal bevonden worden aan wien hij ze toevertrouwt. Het vaste fundament Gods staat hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. Nu zal ik verder gaan met aan te tonen waartoe wij zijn voorverordineerd en tot welk einde. Paulus zegt dat wij voorgekend zijn om vernieuwd te worden naar het beeld zijn zoons of om het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn. Eveneens zullen wij beschouwen waaruit die goddelijke eigenschappen voortvloeien, uit welke dit beeld bestaat, en wat deze hemelse deelgenoten zijn. Allereerst, ze vloeien voort uit die vrije, soevereine liefde van God, die in Christus als toekomstig mens was gegrondvest, en door hem in ons, ook eer de wereld was. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Nu mag men tegenwerpen dat, hoewel de liefde Gods in die tekst genoemd wordt, eeuwige liefde of een liefde die eeuwig zal duren, zij echter niet gezegd wordt van eeuwigheid te zijn. En hierop antwoord ik, dat de zaligmaker tot zijn vader in het gebed sprekend zegt, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekend dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen hebt lief gehad gelijkerwijs gij mij lief hebt gehad. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Gods liefde tot Christus en zijn gemeente was van voor de schepping van de wereld. Soevereine liefde gaat voor onze aanneming, want ons kindschap is er het gezegende gevolg van. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen God zouden genaamd worden. En deze liefde was op Christus gevestigd en door hem op ons, voor de grondlegging van de wereld. En ik spreek hier niet van de liefde die God zijn eigen dierbare zoon toedroeg, zoals hij Gods zoon genoemd wordt in waarheid en in gerechtigheid, omdat zijn liefde tot ons zodanig niet zijn kan. Maar ik spreek hier van de liefde Gods zoals die hem werd toegedragen als toekomstig mens en als middelaar van welke liefde Christus spreekt. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neemt. Het was het leven van de mens dat werd afgelegd. En als zodanig werd hem deze liefde toegedragen. Tussen deze liefde en die welke hij ons toedraagt is een grote overeenkomst. Gij hebt hen lief gehad, gelijkerwijs gij mij lief gehad hebt. Deze liefde Christus, toegedragen als hoofd zijner gemeente, wordt ook betoond aan alle kinderen in hem, zoals zal blijken. En hoewel de blijdschap soms de kinderen onttrokken wordt bij de beproeving van hun geloof, of door hun misdragingen, en dat de Heere hen met de roede bezoekt, en hun ongerechtigheid met plagen, Nochtans blijft die liefde dezelfde. En zijn ze verzekerd dat ze eeuwig blijven zal in hun verbondshoofd. En daaruit volgt volgens Psalm 89: Maar mijn goede tierenheid zal ik van hem niet wegnemen, noch in mijn getrouwigheid niet feilen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen dat uit mijn lippen gegaan is, zal ik niet veranderen. Ik heb eens gezworen bij mijn heiligheid, zo ik aan David licht. Zijn zaad zal in der eeuwigheid zijn, en zijn troon zal voor mij zijn gelijk de zon. Toen de heilige apostel dit zag, riep hij in verrukking uit: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Nee. Noch hoogte, noch diepte, noch leven, noch dood, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen zullen ons scheiden van de liefde Gods, welke is in Jezus Christus onze Heere. Hieruit blijkt dat de liefde Gods ons voor eeuwig verzekerd is in Christus ons hoofd.
Nu ga ik voort om ten tweede te handelen over onze zoonschap, waartoe wij waren verordineerd. Het hoogste getuigenis dat onze Heere Jezus Christus gegeven wordt, is dat Hij is de Zoon van God, Gods enig geboren Zoon, de Zoon van de Vader in waarheid en gerechtigheid, met de Vader van dezelfde goddelijke natuur, als persoon onderscheiden, maar dezelfde naar zijn Godheid. En daar God ons heeft uitverkoren om het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, zo heeft hij ons voorverordineerd tot aanneming tot kinderen, opdat wij enige mate met hem gelijk zouden zijn. En ik geloof dat de hoogste eer en het grootste voorrecht dat ooit enig menselijk schepsel in deze wereld kan worden toegekend, daarin bestaat een zoon of een dochter van de Allerhoogste te mogen zijn. Het is veel grotere eer dan een vorst, koning of keizer te zijn, want dat is maar alleen voor deze wereld. En hoewel de naam Zoon van God somstijds aan engelen wordt gegeven, of aan overheden, en ook wel aan huichelaars volgens Genesis 6 vers 4, moet er onderscheid gemaakt worden tussen hun zoonschap en het onze. Engelen zijn zonen door de schepping, gelijk alle mensen, volgens Malachi 2. Overheden zijn dit alleen door hun bediening, maar zij sterven als mensen en vallen gelijk als vorsten. En huichelaars worden alleen zo genoemd naar hun uitwendige belijdenis. Ze dragen alleen die naam omdat ze uitwendig zonen schijnen te zijn. Maar een zoon van God te zijn door wederaanneming, door een geestelijke herschepping en door een waar geloof, is een wonderlijke grote eer en een zeer verheven waardigheid. Dit blijkt ook uit de allergenadigste en allerbemoedigste belofte van de Almachtige, in Jesaja 56. En de vreemde die hem tot den Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende: De Heere heeft mij gans en al haar van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet: zie, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden en verkiezen hetgeen daar ik lust toe heb en vasthouden aan mijn verbond, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Men kan gemakkelijk begrijpen welke deze eeuwige naam is die zij te verwachten hebben. De gesnedene klaagt dat hij een dorre boom is. Hij heeft geen zonen of dochters. Vandaar dat hij niet gerekend wordt onder de gezegenden die hun huis vol kinderen hebben. Terwijl een ander gedeelte zijn klacht daarin bestaat dat hij geen zonen heeft om zijn huisgezin, zijn geslacht of naam in stand te houden. En op deze klachten antwoordt de Heere: ik zal hem een plaats in mijn huis geven en een naam beter dan der zonen of der dochters. Een plaats in mijn huis die beter is dan een lot of een erfenis in het beloofde land. En de naam van de Zoon van God is beter dan die van vader, die iemand verkrijgt als hij zonen of dochters gewint. Laat iemands huisgezin nog zo groot en zijn familie nog zo talrijk zijn. Door de dood worden zij afgesneden. En al duurde het ook tot de oordeelsdag, dan nog kwam er een einde aan. Maar de aanneming tot kinderen is voor een eeuwigheid. Zij worden ook zonen genoemd als zij de heerlijkheid binnengaan. Zullen ook als de zodanigen door God zelf erkend worden, als Christus ze zijn vader voorstelt, zeggende: zie daar, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Het is een eeuwigdurende naam die nog door de dood, nog door het oordeel zal worden afgesneden. De naam van de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis zijn, maar de naam der goddeloze zal verrotten. Wij zijn voorverordineerd tot deze aanneming tot kinderen volgens Efeze 1. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in hemzelf, naar het welbehagen zijns willens, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Aangetoond en bewezen hebbende dat wij in Christus met een eeuwige liefde geliefd zijn, en dat deze liefde met Christus als ons hoofd is aangevangen, in wien zij veilig is en wij in hem, dat wij in en met hem in dezelfde liefde delen, en dat wij voorverordineerd zijn tot de aanneming tot kinderen, opdat er enige gelijkheid zij tussen ons en hem in hoogheid en eer. Zo is ook door God de Vader bepaald dat er enige familiegelijkenis zal bestaan tussen het verbondshoofd, die eeuwige vader, of vader der eeuwigheid, en met zijn zaad. Daarom zegt de apostel in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft, deze heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld zijn zoons gelijkvormig te zijn. Indien nu de goede geest Gods mij wil bekwamen om duidelijk uit te leggen waartoe wij zijn voorverordineerd en uitverkoren, of wat het is dat ons in Christus Jezus gegeven is in die eeuwige verkiezing, dan zullen wij zien waarin dit beeld van zijn Zoon bestaat, waarnaar wij door de voorverordinering gelijkvormig worden gemaakt. Allereerst komt het mij voor dat het bestaat in wijsheid en verstand. En dit wordt ons door die grote apostel te kennen gegeven als hij zegt: doch wij spreken wijsheid onder de volmaakte, niet een wijsheid van deze wereld, noch van de oversten van deze wereld die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid eer de wereld was, welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Deze wijsheid bestaat in een geestelijke en een bevindelijke kennisneming van Christus en van God als de verbondsgod en Vader in hem, gewerkt door de Heilige Geest en gaat vergezeld van een gelovig inzicht of geloofsgezicht van Gods verborgen voornemen en genade en van zijn genadige beloften in Christus Jezus, opdat wij zeker weten door de onderwijzing van de Heilige Geest de dingen die ons uit vrije genade door God geschonken zijn, namelijk zijn eeuwige liefde voor ons, de gift zijn zoons tot onze verlossing en alle weldaden en geestelijke zegeningen in en door hem. Vandaar hebben wij ook de belofte God te kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest, door het drievoudige getuigenis in de harten van alle gelovigen op aarde. De liefde Gods des Vaders, door de Heilige Geest in het hart uitgestort, zegt: ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Zo naderen wij tot God, de rechter over alle. God leidt ons tot Jezus, de middelaar des nieuwe verbonds, en tot de fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dit is het bloed der besprenging, het welk spreekt van vergeving, vrede, herstel en vereniging. En dat zijn betere dingen dan die door het bloed van Abel gesproken worden. En de Heilige Geest roept: Abba Vader, en geeft zijn eeuwig en onveranderlijk getuigenis van ons zoonschap in onze consciëntie. En dit drievoudige getuigenis op aarde zal ons zeker brengen tot de eeuwige en onveranderlijke verheuging in de heilige drie die in de hemel getuigen. En in dit drie-enig getuigenis moeten wij alle overeenstemmen op aarde, zullen wij gegronde hoop hebben ons eenmaal te verheugen in die heilige drie, welke in de hemel getuigen en welke drie één zijn. Daarom zegt Jezus in Johannes 17, opdat ze alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld gelooft dat gij mij gezonden hebt. En ik heb haar de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in haar en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. Ze moeten komen tot kennis der verborgenheid Gods en des Vaders en Christus. Colossense 2. Hieruit blijkt dat het eerste in het beeld van Christus wijsheid of kennis is. Dit ligt dus in het voornemen van God als het eerste gedeelte van het beeld van Christus, tot het welk wij zijn voorverordineerd. En daarom staat er ook geschreven dat Christus ons van Gode gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid enzovoorts. Wijsheid wordt eerst genoemd. En deze werd in Adam gevonden toen hij geschapen was, bij de heiligen als zij wedergeboren zijn. En ten laatste zal zij ook in de hemel gevonden worden, hetgeen ik in het gewervolg zal trachten te bewijzen. Maar nu moet ik u ten tweede aantonen dat de volgende goddelijke eigenschap of het hemelse bestanddeel in het beeld van Christus rechtvaardigheid is. Dus het eerste was wijsheid en verstand. Ten tweede is rechtvaardigheid. Daar zijn we ook toe voor verordineerd. In Romeinen 8. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Toen Christus van eeuwigheid verhoogd werd om ons verbondshoofd en onze voorspraak te zijn, werd hij ons van God gegeven, beide, tot wijsheid en tot rechtvaardigheid, waarom hij ook genoemd wordt, de Heere onze gerechtigheid. De Heere stemde erin toe, in de toekomst mens en middelaar te worden. Hij wilde de menselijke natuur aannemen en in een menselijk lichaam verschijnen. En dit had God in zijn eeuwige raad voorgenomen en in zijn voornemen bereid. Dat wil zeggen, God besloot dat dit lichaam door de geest des Heren zou bereid worden. En van alle bederf van menselijke natuur zou bevrijd blijven, waarom het ook een toebereid lichaam genoemd wordt. En daar dit alles in Gods eeuwige voornemen lag opgesloten, wordt het aangemerkt als reeds volbracht te zijn. Daarom wordt er ook gezegd in Lucas 1 dat Johannes de Heere een toegerust volk zou bereiden. En toen Christus zich verbond om die menselijke natuur aan te nemen en in dezelfde zich als een slachtoffer voor de zonde aanbood, volgens hetgene geschreven staat, slachtoffer noch offer voor de zonden hebben u niet behaagd. Dan volgt daarop, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Toen zeide ik, zie ik kom om uw wil te doen, o God. In deze woorden leest men de hartelijke toestemming des Verlossers, als ook zijn gewilligheid en zijn berusting tot die aanneming van het hem toebereide lichaam en om zich als een offer voor de zonde aan te bieden. Want hij zegt, zie, ik kom. Ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijns ingewands. Toen de zaligmaker op zich nam om ons vrij te maken, toen hij die zonder zonde was, erin toestemde om voor ons zonde gemaakt te worden, werden wij door diezelfde toestemming ook rechtvaardigheid Gods in hem. En dit was de zaligmaker van ouds beloofd en ook toegestemd in het verbond, dat het verbond der belofte genoemd wordt. En hier hebt u een van de beloften in Jesaja 60. En uw volk zullen allen tezamen rechtvaardigen zijn. Zij zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten. Zij zullen zijn een spruit mijner plantingen en een werk mijner handen, opdat ik verheerlijkt worde. Laat ons dit werk Gods eens overzien en wat wij te verstaan hebben door spruiten mijner plantingen. Ik heb bewezen dat van ouds in de raad Gods, toen Christus op zich nam om ons te behoeden, te behouden en zijn ziel te geven als een offer voor de zonde, dat wij toen de rechtvaardigheid Gods in hem zijn gemaakt en dat hij ons geworden is tot wijsheid en rechtvaardigmaking en dat hij daarom genoemd wordt de Heere onze gerechtigheid. Maar niemand kan tot Christus komen tenzij de Vader hem trekken. En wanneer het God behaagt ons door een wettische overtuiging uit te wortelen uit de grond onze verdorven natuur en ons te ontdoen van alle eigen gerechtigheid en ons af te snijden van onze oude stam en ons uit te leiden uit het gezin van die oude Adam en ons tot Christus te brengen en ons aan te nemen in de geliefde, dan maakt Hij ons ook bekwaam om te kunnen zeggen: in de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte. Dit wordt genoemd hartveranderende genade of overgeplant te worden in een betere grond, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad. Dan heet men ranken in de ware wijnstok of een wilde olijftok ingeënt in de tamme olijfboom om de vettigheid en de zoetigheid van die tamme olijfboom deelachtig te worden, opdat wij in hem mogen hebben gerechtigheid en sterkte en vruchten der gerechtigheid dragen mogen. Rechtvaardigheid kan beschouwd worden als een volmaakte gehoorzaamheid aan enige wet of regel des levens, in welke gehoorzaamheid men oprechtelijk volhardt, zonder daarvan enigszins af te wijken, zodat men door die wet niet verworpen of veroordeeld wordt ten dagen van de beproeving of van oordeel. Daarom staat er geschreven dat de goddelozen niet bestaan zullen in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. En zo zijn er sommigen die zullen volharden en staande blijven, ook ten dagen als al de boeken zullen worden geopend en de verborgenheden des harten zullen geopenbaard worden, en eens ieders werk in het licht zal worden gebracht, want er staat geschreven: waak dan en bid, opdat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen, en te staan voor de Zoon des Mensen. Paulus zegt ons dat wij door de Geest verwachten de hoop der rechtvaardigheid door het geloof. Dat is, hij hoopte in die grote dag in Christus gevonden te worden, niet hebbende zijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Jezus is, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof. En dit wordt door Paulus genoemd de gehoorzaamheid van één, namelijk van Christus. In deze dag zullen alle soorten van rechtvaardigheid beproefd worden. En de toetssteen van alle rechtvaardigheid zal zijn de heerlijke openbaring van die volmaaktheid in God, genaamd gerechtigheid, want deze zal in die grote dag zich openbaren. Hij zal roepen tot de hemel van boven en tot de aarde om zijn volk te richten: verzamel mij mijn gunstgenoten die mijn verbond maken met offeranden. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is richter. Evenals het een gewoonte in sommige landen geweest is om personen die beschuldigd waren, maar naderhand bleken onschuldig te zijn, in hun eer te herstellen door hen te kronen met een kroon van bladeren en bloemen, door hun vrienden daartoe gemaakt, hetgeen gedaan werd om hun onschuld of gerechtigheid voor alle duidelijk te doen blijken. Evenzo verwacht de apostel, nadat hij de overvloed van de genade door het geloof omhelst had en de gift der gerechtigheid had aangenomen, in het leven te heersen door Jezus Christus. En hiervan was hij zo ten volle overtuigd en verzekerd dat hij in het vooruitzicht op een geweldige dood en in het gezicht van onmiddellijk voor God te moeten verschijnen en in de verwachting van voor die rechterstoel van Christus gesteld te worden, dat hij kon zeggen: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd die kroon der rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. 2 Timotheus 4. De apostel had deze gerechtigheid bij de aanvang zijner belijdenis omhelst. En die predikte hij, en daarbij bleef hij al de tijd zijn bediening. En deze verwacht hij ook als zijn bruiloftskleed te ontvangen, bij de voltrekking van het huwelijk met Christus. Daarmee verwachtte hij gekroond te worden bij de ondergang van de wereld en in dezelfde te verschijnen als zijn koninklijke kleed in het koninkrijk der heerlijkheid. Dit alles verwachtte hij als een vrije genadegift en daarom zegt hij ook, welke de Heere de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Deze gift, en dat wist hij, zou hem toekomen in een weg van strikte rechtvaardigheid. Want de Heer is even rechtvaardig in het nakomen van zijn beloften in Christus, als hij het is ten opzichte van zijn bedreigingen buiten hem. Hij is even rechtvaardig in de uitdeling van zijn gunstbewijzen, als hij het is in de uitvoering van zijn straffen. Rechtvaardige zielen en de rechtvaardige God zullen elkaar ontmoeten in Christus Jezus. Hij zal ze aannemen in de gerechtigheid die hij voor hen heeft verworven en die hij hun geschonken heeft. En zij zullen hem als de rechtvaardige rechter met vreugde aanschouwen. God is altijd en zal eeuwig rechtvaardig blijven in de rechtvaardiging dergenen die geloven of geloofd hebben in Jezus. Zowel als dat hij het is, dat hij het is die hen rechtvaardig maakt. Nu gaat ik voort om de derde eigenschap van dat heerlijke beeld van de Zoon van God te beschouwen, naar welks gelijksvormig worden wij waren voorverordineerd, namelijk de heiligheid. Want in dit opzicht is onze grote apostel duidelijk als hij zegt, gezegend zij de God en Vader onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in den hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Efeze 1. Hier zegt ons de apostel dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. 3 van deze geestelijke zegeningen worden opgenoemd. De eerste is heiligheid, welke ons geschikt maakt om voor hem te verschijnen, want zonder heiligmaking zal niemand God zien. De tweede is onberispelijkheid. Wij zullen onberispelijk voor hem verschijnen. En de derde zegening is liefde, in welke als zij volmaakt is, geen vrezen is. Maar nu moet ik de heiligheid beschouwen. Wij weten dat er geen ware heiligheid dan in God is. Hij is de enige heilige uit en van zichzelf. Hij is de oorsprong van de heiligheid, voor alle anderen die heilig zijn. Hij de heilige engelen, de geesten van de volmaakt rechtvaardigen, of de heilige mensen anders genaamd, de heilige broederen, deelgenoten van de heilige roeping. Deze heiligheid is niet ceremonieel verkregen door het vlees te reinigen en te zuiveren met het bloed van stieren en bokken, en met de as van een jonge koe, besprenkelende de onreine, want niets van dat alles kan de conscientie reinigen van degene die daartoe gaan, zo min als het hen heilig maken kan. Deze heiligheid wordt ook niet verkregen door het doen van wettische werken, in gehoorzaamheid aan de wet of der zeden, want hierin hadden sommige Joden het al zeer ver gebracht. Ook de jongeling in het evangelie had al deze dingen onderhouden. En de oudste zoon in de gelijkenis had nooit het gebod overtreden. Ook Nicodemus en Paulus waren daarin ver gevorderd, zowel als dat gehele geslacht dat rein in zijn ogen, maar van hun drek niet gewassen is. Spreuken 30. Deze heiligheid bestaat ook niet in een uitwendige reformatie onder de bediening van het evangelie, als de onreine geest uit de mens uitgaat. En wanneer de mens het huis ledig vindt, of dat de duivel daaruit gegaan is, dat hij dan het huis met bezemen keert en het versiert met een wettisch berouw en leedwezen. Of dat de natuurlijke bewegingen worden gaande gemaakt en hij droefheid heeft en huilt op zijn bed, Hosea 7, of dat hij tot vreugde wordt opgewekt, zoals die hoorders waarbij het zaad op een steenachtige aarde viel, zodat zij het woord met vreugde ontvingen. Dit alles gevoegd bij een kennis in het hoofd, gepaard met ijver en geestelijke gaven om anderen tot lering te zijn, te bidden en te profeteren, zal nooit iemand heilig maken. Nee, zelfs geen gelijkvormigheid aan enige uiterlijke ordinantie van het evangelie van een gemeente te vormen, een openlijke belijdenis te doen van Christus, of zich aan de doop te onderwerpen als Simon de Tovenaar, of met Judas in te dopen, zijn plaats in Gods huis geregeld bezet te doen zijn, steeds in het gezelschap van heiligen te verkeren, al was het tot onze dood, zoals die dwaze maagden. In dit alles is geen ware heiligheid te vinden. Hoewel er duizenden en tienduizenden zich in deze webben verzekerd genoeg wanen. Evenwel is dit de heiligheid niet waartoe de uitverkorenen zijn voorverordineerd. Het lijkt er zelfs niet op. Al het bovengenoemde is slechts als het geschilderde gelaat van Izebel. En velen zijn er evenzo mee ingenomen als zij. Maar het heeft niet de minste gelijkenis op die inwendige en bovenmate heerlijke versiering van des konings dochters in Psalm 45. Deze heiligheid moet ondervonden worden in en door Christus, zowel als wij ons daarin alleen in hem kunnen verheugen. Zonder met Christus verenigd te zijn, is er geen heiligheid in iemand. Want Paulus zegt, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, opdat wij heilig en onberispelijk voor hem zouden zijn in de liefde. Hierdoor is het duidelijk dat zij, die buiten Christus zijn, niets bij bevinding van die heiligheid kennen, maar dat al wat zij ervan weten slechts natuurlijk is. En daar de natuurlijke kennis opgeblazen maakt, verderven zulke mensen, alleen met dergelijke kennis toegerust, zichzelf door zich te verheffen in eigen liefde en zelfbewondering, zoals de Satan gedaan heeft, totdat zij in het verderf neerstorten. In Gods woord wordt ons geleerd dat er in de laatste dagen veel van dergelijke mensen zullen gevonden worden. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, stout, roekeloos, opgeblazen. En in deze tijd hebben wij ook al genoeg van dat soort. In Christus Jezus heeft God zijn volk uitverkoren, opdat ze heilig zouden zijn. En ieder die deelgenoot is van deze heiligheid, die moet noodwendig deel hebben aan zijn verlossing. Christus is ons gegeven tot heiligmaking, zowel als tot wijsheid en rechtvaardigheid. En daarom wordt hij niet zonder oorzaak zo dikwijls de heilige Israëls genoemd, omdat alle ware Israëlieten hun heiligheid in hem hebben en uit zijn volheid wordt zij aan alle kinderen Gods geschonken. Maar daar ik naderhand gelegenheid zal hebben om meer over dit punt te spreken als ik handelen zal over het verloren beeld van God, dat in Christus door de Heilige Geest in de mensen hersteld wordt, zal ik nu overgaan om ten vierde het volgende hemelse bestanddeel van dat beeld van Christus, namelijk de heerlijkheid, te beschouwen. En daarom verdraag ik alle dingen om der uitverkorenen wil, opdat zij de verlossing mogen verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Hier voegt de apostel uitverkiezing, verlossing en eeuwige heerlijkheid tezamen. En niet ten onrechte, want wij zijn door de verkiezing tot beide bestemd, zoals uit de volgende uitspraken zal blijken. Neem aan voor een helm de hoop der zaligheid, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. 1 Thessalonicenzen 5. En daar de heerlijkheid de voleinding schijnt te zijn van het herstel van Christus beeld in de mens, schijnt er ook in het woord meer van gesproken te worden dan van de vorige bestanddelen. Romeinen 9. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Deze heerlijkheid zal voornamelijk bestaan in licht. De glans of het licht die op Mozes' aangezicht lag, wordt heerlijkheid genoemd. De heerlijkheid van zijn gelaat, welke heerlijkheid, zegt Paulus, in Christus teniet gedaan wordt. En het licht dat Paulus bij zijn bekering omscheen, wordt door hem heerlijkheid genoemd, daar hij zegt dat hij vanwege de heerlijkheid van het licht niet zien kon. Toen de profeet Jesaja verlicht was, profeteert hij anderen uit zijn eigen bevinding, wat Christus voor hen doen zou. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn, en uw God uw heerlijkheid. En uw zon zal niet meer ondergaan. En wederom, want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan, en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht te gaan, en koningen tot de glans die u is opgegaan. Jesaja 60. Deze schitterende en bovenmate heerlijke verschijning, in welke de Heere zijn gemeente bezoekt, is de aangeboren tint of de natuurlijke zelfstandigheid van de Zoon van God. En dit kan gezien worden op de berg Tabor, naar welke onze Heere 3 van zijn discipelen met zich nam, namelijk Petrus, Jacobus en Johannes, toen hij voor hen van gedaante veranderde. Maar waarlijk, zijn geringe vertoning die hij gedurende al de dagen zijns vleeses op aarde maakte, mocht liever een gedaanteverandering genoemd worden. Want door het lijden des doods was hij een weinig minder dan de engelen geworden. Hoewel hij terzelfde tijd als Heere en Schepper der engelen meer dan 12 legioenen van dezelfde op zijn wenk en bevel ter beschikking had. Ja, hij geeft zichzelf nog een lagere titel. Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft op de Heere vertrouwd, dat hij hem uithelpt, dat hij hem redt, terwijl hij lust aan hem heeft. Psalm 22. Indien nu de Heere des levens en der heerlijkheid, verschijnend in die gedaante als dienstknecht en te midden van zulke tergingen en bespottingen, niet kan gezegd worden van gedaante veranderd te zijn, wat moet het dan zijn? Want waarlijk, niemand kon ooit meer veranderd, verwisseld of vernietigd zijn dan zijn beeld en gelijkenis, vooral als wij zijn verschijning zien, ons, door Ezechiël, Daniël, Jesaja en Johannes beschreven. Dan hij in zijn lijden. In het eerste hoofdstuk van Ezechiël, het zesde van Jesaja en de eerste van Openbaring van Johannes, ziet men de beste afbeeldsels van zijn natuurlijke zelfstandigheid. En hoewel de hele schepping daar te samenspant om hem heerlijkheid te geven, is dit nog zo ver beneden de waardigheid van Christus, als de alomtegenwoordige God en Koning der heerlijkheid, als een kaars vergeleken met de zon. Om naar dit heerlijk beeld herschapen te worden, zijn wij voorverordineerd, zegt Paulus, ja, wat meer is. Hij zegt dat de vaten der barmhartigheid door God tevoren bereid zijn tot heerlijkheid. Dit beeld van Christus wordt bij de wedergeboorte door de Heilige Geest in al zijn uitverkoren volk ingedrukt. Waartoe zij ook tevoren waren verordineerd. En door de voortdurende werking van de Heilige Geest wordt dit werk volmaakt en voltooid. Nu moet ik handelen over het volgende bestanddeel van het beeld van Christus. En dat bestaat ten vijfde in liefde. Liefde is het schoonste en treffendste trek in het beeld van Christus, zoals door de bruid wordt te kennen gegeven. Nadat zij zo goed als zij kon een beschrijving van hem heeft gegeven, voegt ze alles bij elkaar en ze zegt: zijn gehemelte is enkel zoetigheid en alles wat aan hem is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Nu, tot datzelfde zijn wij ook voorgekend, zoals ik reeds al tevoren heb genoemd, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Efeze 1. Dit is de trek in dit beeld die ons tot volmaking leidt, en daarom worden wij ook vermaand de liefde aan te doen. Welk is de band ter volmaaktheid? Want de liefde vergaat nimmer meer. Deze is het kenteken van ons heilige belijdenis. Zij is het zaad Gods, want God is liefde. En niets schijnt klaarder in het hart van die nieuwe mens als hij vernieuwd wordt. Door deze liefde weten wij dat de geestelijke geboorte in ons heeft plaatsgehad, want hij die lief heeft is uit God geboren en kent God, maar hij die niet lief heeft kent God niet, want God is liefde. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En dit is het werk dat door God in zijn verborgen raad bepaald werd en dat van eeuwigheid door de heilige en gezegende drie-eenheid werd besloten. Zo heb ik dan nu aangetoond waartoe de Vader ons voorverordineerd en uitverkoren heeft. In al het werk de Zoon van God heeft toegestemd, met wie de koop werd besloten, met wie het verbond werd gemaakt en in en door wie het voor eeuwig vast staat. En als u nu vraagt welk deel de Heilige Geest aan dit werk neemt en genomen heeft, dan zal ik bij de voortgang bewijzen dat het begin en het einde van dit werk, namelijk van het beeld in Adam toen hij geschapen werd, en in de uitverkorenen als ze waren wedergeboren, en in al de heiligen in het oordeel, als ze zullen verheerlijkt worden, dat het gedaan wordt en volmaakt zal worden door God de Heilige Geest. En nu moet ik voortgaan tot de behandeling van mijn tweede punt, het welk is u aan te tonen dat het beeld van God in Adam het edelste en het grootste werk was dat op aarde verscheen toen de wereld geschapen werd. Dan nog een herhaling van dat eerste punt van de preek. Het grote werk, dat was het werk van de verkiezing van eeuwigheid. En we hebben gelezen wat daar allemaal in opgesloten ligt. Het tweede punt is dat het beeld van God in Adam het grootste en het edelste werk was dat op de aarde verscheen toen de wereld geschapen was. Sommige mensen die wijs zijn boven hetgeen dat er geschreven is en door Gods oordeel over hen dwaas genoeg om de ver beneden te zijn, die hebben van de eeuwigheid der stof gedroomd. Ze denken dat de stof waaruit de wereld gemaakt is, eeuwig zal bestaan en eeuwig geweest is en altijd zo zal blijven. Maar God, die de waarheid is, die zegt het ons anders. En tevens dat het geloof, het welk een gave van God is, het verstaan zal zoals de Heere het zegt. Want door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Hebreeën 11. De dingen die gezien worden zijn niet gemaakt van dingen die men ziet, want als de stof waaruit de wereld gemaakt is eeuwig was en eeuwig bleef bestaan, dan zou God niet de maker of de schepper, maar alleen de hervormer of de hersteller of de opknapper van de stof en dus ook van de wereld zijn. Uit niets kan niets gemaakt worden, zeggen sommigen. Als men dit van ons mensen zegt, dan zegt men de waarheid, maar niet als men dit van God zegt. Want alle dingen zijn bij God mogelijk en niets zal hem onmogelijk zijn. Van God een hervormer van deze aarde te maken en hem onmogelijkheden toe te schrijven, dat is hetzelfde als uit onze zielen elk gevoel, eerbied en vrezen die wij voor zijn almacht moeten hebben uit te bannen. Hem alleen wordt de schepping van de wereld toegekend, zoals er geschreven is, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping van de wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Romeinen 1. Zijn eeuwige kracht is kenbaar uit de dingen die gemaakt zijn. En zij die de werken van zijn handen niet gadeslaan, zullen door hem terneergeworpen en niet gebouwd worden. Toen God sprak met zijn scheppende stem, bestond ogenblikkelijk datgene wat tevoren geen wezen had. Dit wordt genoemd de chaos, of anders de vormeloze stof van de wereld, welke eerst zonder orde was, maar op zijn woord nam alles zijn bepaalde plaats in. God sprak en het scheppende woord was bij God en was God en kwam tevoorschijn en de geest Gods zweefde op de wateren, scheidde de elementen en maakte ze vruchtbaar. God de Vader sprak en het woord en de geest voerden het ogenblikkelijk uit. God schiep alle dingen door Jezus Christus. Efeze 3. Maar dit wordt niet gezegd om de Heilige Geest buiten te sluiten, want het wezenlijke woord en de geest werken altijd samen. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijn monds al hun Heer. Psalm 33. God sprak, daar zij licht, en daar zij een uitspansel, dat de wateren tezamen vergaderd worden, dat de aarde voortbrengt, dat er lichten zijn aan de hemel om licht te geven op de aarde. En het was al zo. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De alwijze schepper formeerde de mens niet, voordat hij de aarde voor hem in een schone vorm had gebracht. Hij bereidde het grote koninkrijk en formeerde daarna hem, dien hij had voorgenomen het bestuur over datzelfde te geven, in afhankelijkheid van hem, die de formeerder was. In alle delen van de schepping hebben wij gezien dat alles door spreken geschiedde. Hij sprak en het was er. Maar bij de formering van de mens werd er tussen de goddelijke personen geraadpleegd. En God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis en dat zij heerschappij hebben. Deze woorden werden door de Vader tot de Zoon gesproken, wie de Vader bezat in het beginsel van zijn weg. En die in de schepping bij hem was, als een bij hem inwonend, die dagelijks zijn vermaking was. Maar sommigen die een meerderheid van personen in dat goddelijke wezen logenen, die willen ons doen geloven dat God deze woorden tot de engelen sprak. Maar engelen zijn schepsels en het door God gesproken aan hen toe te kennen, is zoveel als hen bij de schepping medescheppers en medewerkers met God te maken. Zij hadden evenwel er de hand niet in. Zij zijn de morgensterren die tezamen vrolijk zongen en de kinderen Gods die juichten. En het verwondert ons niet dat zij kinderen Gods genoemd worden, want ze zijn zulks voor de schepping evenals wij. Hebben wij niet allen één Vader en heeft niet één God ons geschapen? Malachi 2. In die zin kunnen de engelen onze medebroeders genoemd worden. En daar zij alle dienaren zijn, tot dienst uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen, zijn zij ook mede dienstknechten. Zo noemen zij zichzelf ook. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neer om aan te bidden voor de voeten van de engel die mij deze dingen toonde. En hij zei tot mij, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten. Aanbid God. Openbaring 22. Het is vreemd dat er zulke vijanden van de Zoon van God zouden zijn, die hoewel hij de schepper van de engelen is, want hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaars tot een vlammend vuur. Zijn engelen zouden wel willen inleiden in die raadsbesluiten Gods en in het werk van de schepping voor hem die de schepper is van alle overheid en macht. Behalve dat is de mens niet gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van engelen. En van de engelen wordt nooit gezegd dat zij naar het beeld en de gelijkenis van God gemaakt zijn. Tot het woord dat in de beginnen bij God en God was, sprak God de Vader als hij zei, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Want het beeld van de Vader en de Zoon is één. En daarom wordt er gezegd, ons beeld, onze gelijkenis. Want Christus is het beeld van de onzienlijke Gods. Colossense 1. Ja, het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijn de zelfstandigheid. Dit is de raadslag die zij hielden en waarover zij beraadslaagden en waarin zij toestemden. En dit werd ook onmiddellijk uitgevoerd. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en wijf schiep hij ze. En God zegende ze. Let er wel op. In de beraadslaging treedt de meerderheid van personen tevoorschijn. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en dat ze heerschappij hebben. En in de uitvoering van dat werk wordt de eenheid van die goddelijke zelfstandigheid aangetoond. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. En de Heere God formeerde de mens uit het stof van de aarde en blies in zijn neusgaten de adem van het leven. Alzo werd de mens tot een levende ziel. God de Vader en God de Zoon formeerden dit menselijke lichaam. Laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dus, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Onze tekst. En zo zegt de zaligmaker, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Spreuken 8. Ik was daar niet als een blote toeschouwer, maar als een medewerker Want alle dingen zijn door hem gemaakt en zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En ook is de Heilige Geest niet buitengesloten van dat scheppingswerk. Want de Geest Gods zweefde op de wateren en scheidde ze van de aarde en bezwangerde beide de aarde en de wateren. En inderdaad, hij schijnt de voltooier van die lagere wereld te zijn en ook van de hogere, zoals de Schrift getuigt. Door zijn geest heeft hij de hemelen versierd, zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. Sommigen menen dat door de langwemelende slang de melkweg bedoeld wordt, omdat zij in bovengenoemde tekst dadelijk volgt op het woord hemelen. En omdat de melkweg een van de sieraden is waarmede de geest Gods de hemelen heeft verfraaid. Daarboven is het ook duidelijk dat de Heilige Geest Adam heeft levend gemaakt en bezield. En hem het beeld Gods ingedrukt. God blies in zijn neusgaten de adem des levens. En zo blies God ook op de dorre beenderen van het hele huis Israëls in Galdea. Wanneer er gezegd wordt dat hij zijn geest in hen gaf, opdat zij levendig zouden worden. En zinspelend op hetgeen er plaats had bij de schepping van Adam, blies Christus op de apostelen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. En het blazen des Heren in Adams neusgaten bestond daarin, dat hij daardoor de Heilige Geest in hem ontving. En wat de Heilige Geest deed toen hij in Adam kwam, wordt ons in die Heilige Schrift geleerd. De Geest Gods heeft mij gemaakt en de Adem des Almachtigen heeft mij levendig gemaakt. Job 33. Er zijn veel dingen in de apostelen die met de schepping van Adam schijnen overeen te komen. Adam werd door God geschapen. De apostelen waren in Christus Jezus herschapen. God blies in Adam en Christus blies op de apostelen. De Geest Gods gaf aan Adam een wonderlijke kennis van zijn wil en zijn werken. En dezelfde geest leidde de apostelen in alle waarheid. Zodra Adam geschapen was, sprak hij. En zodra de geest des Heren op de apostelen kwam, spraken zij zoals de geest hen gaf uit te spreken. Zoals Adam de dieren noemde, zou hun naam zijn. En wat de apostelen op aarde bonden of ontbonden, was in de hemel gebonden of ontbonden. De Heilige Geest formeerde de ziel van Adam en voorzag dezelfde van al zijn vermogens en maakte ook Adams lichaam levend. Het was een eigenaardig leven, het welk vergezeld ging met de door de Geest eerste levendmaking van Adam. En het is dezelfde Allerheiligste Geest die tegenwoordig Gods uitverkorenen onder de dode familie van Adam levend maakt. De zaligmaker getuigt zelf, de geest is het die levendig maakt. De woorden die ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. Hieruit kunnen wij leren dat volgens de gewone loop van Gods verbond, Gods woord en geest altijd te samen gaan. Beide zijn gegeven aan het verbondshoofd. En door Gods bestel geeft Christus zich aan al zijn leden. En daarom zegt de Heere, mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken van uw mond, noch van de mond uw zaads, noch van de mond des zaads uw zaads, zegt de Heere van u aan, tot in der eeuwigheid toe. Jesaja 59. En dit is mijn verbond met hen. Uit dit alles blijkt dat de schepping van Adams ziel en de verschillende vermogens waarmee zij verrijkt werd, en het licht, de kennis en de wijsheid waarmee zij begaafd werd, tezamen met het beeld van God, dit alles door de onmiddellijke ingeving van de Heilige Geest ontstond. In die staat was Adam het voorbeeld van degene die komen zou en die de Zoon van God genoemd wordt. Maar ik ga nu verder om over Gods beeld in Adam te spreken. De apostel zegt dat dat bestond in kennis. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Kolossenzen 3. Hieruit blijkt dat de geestelijke kennis die door de val verloren was, enigermate in de Kolossenzen hersteld was door de vernieuwing van de Heilige Geest. Want deze vernieuwing in kennis wordt gezegd te zijn naar het beeld van de Schepper. En waarlijk, de kennis van Adam was zeer groot. Het is ook duidelijk dat alle geestelijke kennis door de Heilige Geest wordt meegedeeld, zowel in de oude schepping als in de nieuwe. Zekerlijk, de geest die in de mens is en de inblazing van de Almachtige maakt haar lieden verstandig. Adams kennis blijkt uit de namen die hij gaf aan de schepselen, want ieder gedierte des velds en elke vogel des hemels die God formeerde, deed hij voor Adam komen, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam ieder die noemen zou, zou zijn naam zijn. Sommigen merken op dat de namen die Adam aan die dieren gaf, juist met hun natuur overeenkwamen. Maar deze zaak is mij te hoog, hoewel de naam die hij aan zijn vrouw gaf, zeer goed aan het bovengenoemde voldeed. Adam dan was in een diepe slaap toen de rib uit hem genomen werd, en ik denk dat hij ook sliep terwijl die vrouw geformeerd werd. En daarom kon hij ze niet zien of kennen dan juist alleen op het ogenblik toen God ze voor hem bracht. En op dit gezicht zei Adam terstond: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees, en zal ze maninne heten, omdat ze uit de man genomen is. Dus wist Adam wie zij was en van waar zij kwam, en gaf haar aanstonds een naam die met haar staat overeenkwam en waarvan hij ook de reden gaf. Dit wist hij allemaal door de geest van openbaring en des verstands, en nergens anders door. Het was door dezelfde ingeving dat die drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, Mozes en Elia kenden op de berg Tabor, hoewel zij al honderden jaren van deze wereld gescheiden en in de hemel geweest waren, onder de geesten der volmaakte rechtvaardigen en in hun verheerlijkte staat verschenen. En toch hadden zij een ware kennis van hen, en ze noemden hen bij hun namen. Want hoe geestelijker en hemelsgezinder iemand is, hoe meer volmaakte kennis men verkrijgt. Maar bovenal kende Adam zijn grote schepper met een kennis van liefde en verlustiging. Hij kende ook het gebod dat God hem gegeven had. Ik denk ook dat hij iets wist van de opstand en de val van de engelen, want de schrift zegt ons dat hij, toen hij in de zonde viel, niet verleid was, nog door de duivel, nog door Eva. Nee, hij overtrad met open ogen. Hij wist en verstond wat hij ondernam voordat hij viel, zoals hierna blijken zal. Dus Adam had ook kennis. Ten eerste en ten tweede, waar je was geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. Van deze twee zaken door de val verloren zijnde, zegt de apostel dat zij in de ziel hersteld worden door de vernieuwing van de Heilige Geest, Want zo zegt hij: en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Adams rechtvaardigheid was hem aangeboren door de schepping. Ze was een afscheidsel van Gods beeld, in het welk hij gemaakt was. En dit lag in de rechtschapenheid en oprechtheid van zijn gehele mens. Zij was ook door de Heilige Geest Gods in hem ingedrukt en ingegeven. Maar de hoogste graad van rechtvaardigheid die in hem lag, bestond daarin dat hij een zuivere liefde had voor zijn grote schepper, en dat hij zijn verlustiging en zijn geluk alleen in hem vond. De bruid leert ons dat het de oprechten zijn die God liefhebben. En de wijsheid die voegt daarbij: dit alleen heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht. De zaligmaker zegt ons dat liefde tot God en onze naaste de grootste spil is waarom de wet en de profeten draaien. Is dit zo, dan is de liefde het hoofdbestanddeel in Adams aangeboren rechtvaardigheid. Ja, liefde en verlustiging in God is de kern van alle ware gerechtigheid, zoals men duidelijk zien kan uit de blijmoedige uitdrukkingen van de tweede Adam, de Heere onze gerechtigheid. Toen zeide ik: zie, ik kom. In de rol van het boek is van mij geschreven: ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijns ingewands. Psalm 40. Nu zullen wij ook zien welk goed getuigenis Christus door de liefde ontving. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden, gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Psalm 91. Christus in zijn gehoorzaamheid zette zijn liefde op God en had er lust in om zijn welbehagen te doen. En dit was de rechtvaardigheid van Adam, waarmee de Heilige Geest zijn ziel had versierd. In welke rechtvaardigheid hij volmaakt stond, voor het gebod dat hem gegeven was, en voor zijn rechtvaardige schepper, zonder enige slaafse vrees voor hem te voelen, want daar is in de liefde geen vrees. De liefde denkt geen kwaad en kan daarom ook geen kwaad doen. Gods beeld in Adam bestaat in kennis, en we hebben nu gehad gerechtigheid. En nu ten derde, Adam was ook heilig geschapen. Het beeld Gods, zegt Paulus, bestaat in ware heiligheid. De Heilige Geest kwam in hem toen God in hem blies en al de krachten van zijn ziel met heiligheid vervulde, zodat hij niet alleen heilig genoemd wordt en zuiver van alle vlekken of rimpels, maar, zoals Paulus zegt, het beeld Gods bestaat in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Waar de gezegende en heilige God zich ooit vertoond heeft, daar is de heiligheid rondom hem verspreid. Toen Jesaja hem zag op zijn troon in zijn hoge verhevenheid, riepen de serafijnen het uit: heilig, heilig, heilig. En de grote heerlijkheid overmeesterde de profeet zodanig dat hij onder dat gezicht zichzelf van het hoofd tot de voeten als een melaatse kreeg te zien. Jesaja 6. Toen de Heere te Jeruzalem woonde, werd zij de heilige stad genoemd. De tempel waarin hij verkeerde werd de heilige plaats genoemd. Ja. Toen de Heere in de braambos aan Mozes verscheen en Mozes uitging om dat gezicht te zien, gebood hij hem niet te naderen, maar hij zei dat hij de schoenen van zijn voeten moest doen. want de plaats waar gij op staat is heilig land. Aan Jozua gebood hij in de vlakte van Jericho hetzelfde te doen en gebruikt daartoe dezelfde aandrang. De plaats waarop gij staat is heilig land. Het is de invloeiing van de Heilige Geest op al de uitverkoren engelen die hen het karakter van heilige engelen geeft. En het was de inwoning van de Heilige Geest in Adam die hem tot een heilig mens maakte. Het is ook niet minder dan de goddelijke invloed van de Heilige Geest die het hem behaagt door de hele gemeente te verspreiden, welke die gemeente tot een heilige tempel in de Heere maakt. En daarom wordt zij gezegd een woning Gods in de geest te zijn. En dan een vierde beeld, want de Heilige Schrift wijst ons ook aan dat er een heerlijkheid was die het beeld van God in Adam vergezelde, wat men uit de volgende tekst nog kan besluiten. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Deze heerlijkheid was een goddelijke glans die door al de vermogens zijner ziel heen straalde en die hem zoveel licht en verstand gaf en zulk een inzicht in alles zodra hij geschapen was, zodat hij onmiddellijk en duidelijk voor de vuist sprak zonder dat hij ooit letters of woorden geleerd had. Ik twijfel er ook geenszins aan of Adams gelaat blonk zo goed als het aangezicht van Mozes, daar hij zo gemeenzaam met God omging. Iets van deze heerlijkheid schijnt ook nu op het gelaat van ieder wedergeboren ziel, wanneer het beeld Gods in hem hersteld wordt. God is de verlossing van hun aangezicht. Bij iedere heerlijke verschijning van de zaligmaker aan de kinderen der mensen, ik zeg een heerlijke openbaring, bij iedere openbaring waren er altijd stralen van heerlijkheid op zijn aangezicht, als van de eeuwige God die in het licht woont. Zijn aangezicht wordt ook dikwijls vergeleken met de zon schijnend in haar kracht, en soms bij het aangezicht van een engel, zeer vreselijk, zoals iedere verschijning van goddelijk licht is en moet zijn voor arme verdorven stervelingen. Adam had, daar hij een voorbeeld was van degene die komen zou, een goddelijke glans op zijn aangezicht, evenals Mozes bij de wetgeving, welke glans zijn aangezicht op die vreselijke dag ondersteunde. Dezezelfde glans bewaarde het aangezicht van Stefanus voor vervallen, toen de valse getuigen en wanhopige oversten hem ten grave dreven. En dit geloof ik dat de apostel bedoelt als hij zegt dat de man het beeld en de heerlijkheid Gods is. Als dit kan ontkend worden, dan weet ik niet wat die heerlijkheid is waarop de apostel zinspeelt. Met liefde tot God in zijn hart en stralen van goddelijkheid in het aangezicht sprak Adam vrijmoedig en gemeenzaam met God van aangezicht tot aangezicht, zoals Mozes deed toen zijn aangezicht blonk, en dat zonder enige schrik of vrees. Ieder dier dat de Heere tot hem bracht, gaf hij een naam, en zo zou zijn naam zijn. En de Heere scheen er een welbehagen in te hebben, deze kleine vorst zo te horen spreken. Daar God de fontein van het licht is, en Christus het ware licht, kan men niet veronderstellen dat Gods beeld in Adam zou uitgedrukt geworden zijn zonder zulk een hemels luister. En als ik mag uitdrukken wat ik werkelijk geloof, zou ik zeggen dat de Geest Gods scheen in Adam en door hem, en dat de Geest Gods in hem sprak, en velen denken in dit opzicht even als ik. God was de verlossing van Adams aangezicht en nog veel meer en nog meer zijn licht, daar hij naar het beeld Gods geschapen was. O, wat een plaats was het paradijs, en wat was daar te zien? Daar was God de Vader en Christus, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Daar was ook Adam, naar Christus beeld geformeerd, als het voorbeeld van degene die komen zou. En daar was Eva, het beeld en de heerlijkheid van de man. Dit beeld was het edelste werk in de schepping. Wijsheid en macht treden in al het werk van de natuur tevoorschijn. En waarheid en trouw in de getijden van het jaar. Gerechtigheid en oordeel blijken uit de oorlogen en opschuddingen die in deze wereld plaats hebben. Maar Gods beeld in Adam had een trek van iedere volmaaktheid in de goddelijke majesteit en daarom was het het edelste werk. En dit wordt ons nog duidelijker als wij opmerken dat alle Gods uitverkorenen zijn voorverordineerd om eeuwig in heerlijkheid te zijn. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Hetgeen mij leidt tot het volgende hoofdpunt waarin. Ten derde wordt aangetoond dat het voornaamste en onwaardeerbaarste in het ganse beeld Gods in de mens het leven was. En dit kan men besluiten uit drie bijzonderheden die bij de schepping plaats hadden. Ten eerste, God blies in Adam. En wat volgde daarop? Alzo werd de mens tot een levende ziel. Hij kwam niet alleen tevoorschijn met een bezield lichaam, maar er wordt hier een bijzondere nadruk gelegd op het woord levende ziel. Hij had goddelijk leven in zijn ziel. En dit blijkt uit Gods woord. God zegt tegen Ezechiël: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, opdat zij levendig worden. En ik zal mijn geest in u geven en gij zult leven, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Het kan ook besloten worden uit de zegening die God over Adam uitsprak bij zijn schepping. Man en vrouw schiep hij hen en God zegende ze. Ik ben ervan verzekerd dat Gods zegening het leven is. Zovelen uit het geloof zijn worden gezegend met de gelovige Abraham. En niemand gelooft dat zij die ten eeuwige leven zijn voorverordineerd. Zeer geestelijke zegeningen worden in het evangelie leven genoemd. Want de Heere gebiedt al daar op de berg Sion zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. Met het verlies van dit leven werd Adam gedreigd, in geval van ongehoorzaamheid, als het grootste verlies en de vreselijkste ellende die hem ooit overkomen kon. Adam verloor veel dingen. Namelijk het gehele beeld van God, de vereniging met God, de gerechtigheid, de vrede, troost, het paradijs en al zijn vruchten en genoegens. Maar dit alles ligt besloten in het verlies van dat leven. Zodra had hij niet overtreden of het leven week van hem, terwijl de dood met al zijn vreselijke gevolgen in de plaats trad. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Stervende zult gij sterven. Gij zult steeds stervende zijn. En ten laatste uw laatste adem uitblazen. Dit leven in Adam wordt uitdrukkelijk het leven Gods genoemd. Verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven Gods. door de onwetendheid die in hen is, door de verhardheid des harten. Dit leven in Adam was geestelijk en goddelijk. De Heilige Geest nam in hem zijn woonplaats, maakte hem levendig en doortrok zijn ganse ziel met leven. En wij weten dat de Geest bij zijn inkomst het leven geeft, want de Geest is het die levendig maakt. Adam was ook hoog verheven in de gunst van God, zoals wij zien uit de verklaring van de zaligmaker zelf, bij de schepping van de wereld, spelende in de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Spreuken 8. Gods toren duurt maar een ogenblik, maar er is een leven in zijn goedgunstigheid. Het leven Adams was in de gunst van God. En er is leven in goddelijke liefde. En dat Adam God lief had, dat is duidelijk door de vrijheid en de gemeenzaamheid waarmede hij met hem omging. En dat zonder de minste vrees in zijn hart op het gezicht of gehoor van zijn stem. Dit blijkt duidelijk uit de vijandschap van zijn hart na de val, toen hij van God wegvloot en verstoken was van het leven dat uit God is. Hij begeerde toen niet meer met hem te doen te hebben en verborg zichzelf om hem te ontwijken. Leven en liefde gaan samen. Alle gaven, zoals kennis, profetie, geloof om bergen te verzetten en tongen van engelen en mensen, maken de mensen alleen maar instrumenten zonder leven, indien de liefde gemist wordt. Als God onze harten besnijdt, dan is het opdat wij zouden leven. Ja, waarlijk, alle die de broederen lief hebben, zijn uit de dood overgegaan in het leven. Adams leven was een leven van liefde, en de Heilige Geest was de schenker van beide. Zonder liefde tot God kon er geen gehoorzaamheid in Adam gevonden worden. Al de geboden van God roepen zijn heerlijkheid en grootheid uit en vragen om liefde tot hem van ganser harte, van ganser zielen en met alle krachten. De zedelijke wet die de wet van Adam is, eist liefde, terwijl de wet des geestes des levens in Christus Jezus dezelfde door het evangelie in de harten brengt degene die zalig worden. Het evangelie is een openbaring van de liefde en de gunst van God in Christus Jezus. En de Heilige Geest schenkt de liefde Gods in de harten van degene die in Christus geloven. Adams leven was een leven van vereniging en gemeenschap met God. Er bestond een wederkerige liefde tussen de Almachtige en deze kleine vorst. Hij verlustigde zich in de Almachtige en de Heere had een welbehagen in zijn geluk. Want terwijl de Heere hem met welbehagen aanzag en het geluk beschouwde waarmee hij hem had begunstigd en de eer waartoe hij hem had verheven, zei hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Ik zal hem er een geven die in zijn geluk deelt. En hij deed al zo. En hij bracht haar tot Adam en beschonk hem met haar als een vader. Zo vereerde de Heere dit eerste huwelijksfeest met zijn tegenwoordigheid. Wij lezen in de Bijbel niet of de engelen er ook bij tegenwoordig waren. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waren bij deze plechtigheid tegenwoordig. toen de vereniging tussen Adam en Eva plaats had. Zo waren zij naderhand ook tegenwoordig op de bruiloft te Cana in Galilea, hoewel weinigen der gasten dat wisten en meer ingenomen waren met de goede wijn dan met hun goddelijk gezelschap. En door hetgeen ik zelf van God geleerd heb en mijn ziel gevoeld heeft, weet ik dat zij alle drie tegenwoordig waren toen mijn ziel voor het eerst ondertrouwd werd aan die grote bruidegom van de gemeente. Want toen dat gebeurde, was het alsof hemel en aarde verenigd werden. Kortom, Adams leven was een geestelijk, een goddelijk leven door de invloeding van de Heilige Geest. Het was een leven in de liefde en de gunst van God. Het was een leven in vereniging en gemeenschap met Hem. En een leven dat overeenkwam met die staat van heilige onnozelheid. Maar het was verliesbaar en voorzeker, het is verloren. Daar Gods wil aan de engelen was bekendgemaakt, of zijn besluit onder hen was verkondigd, namelijk dat Adam een voorbeeld was van de Zoon van God die in de toekomst in het vlees zou verschijnen, en dat, wanneer God zijn eerstgeboren Zoon in de wereld zou brengen, al de engelen Gods hem zouden aanbidden. Dat schijnt het dat een van hen daarover gebelgd zijnde de anderen in zijn opstand heeft meegesleept. De schrift zegt ons dat de Satan niet in de waarheid is staande gebleven, dat hij wordt beschuldigd van dwaasheid en veroordeeld door hoogmoed. Toen hij nu gevallen was, zocht hij Adams ondergang. En daar hij wist welk gebod God aan de mens gegeven had, nam hij de gedaante van het listigste beest op het veld aan en nam de gelegenheid waar, toen de vrouw alleen was, haar over dat gebod Gods aan te spreken. Is het ook dat God gezegd heeft, van alle bomen deze hof zult gij vrijelijk eten, enzovoort? De vrouw antwoordde hem niet met de woorden die God had gesproken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar zij zei, van alle bomen deze hofs mogen wij vrijelijk eten, maar van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Waarop de slang zei, gij zult niet sterven. Hier verkreeg de Satan de naam van slang en de titel van vader der leugenen. Een Eva werd een drievoudige lokaas aangeboden. Ten eerste de lust van het vlees. Ze zag dat die boom goed was voor het eten. Ten tweede de lust van de ogen, dat die een lust was voor de ogen. En ten derde de grootsheid des levens. Het was een boom begeerig om verstandig te maken, want de Satan beloofde dat ze als God zou wezen. Johannes zegt dat deze drie, namelijk de lust van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid des levens, alles van de wereld zijn. Deze zijn niet van de Vader, maar van de wereld. De Satan heeft in 5000 jaar er geen één bij deze drie kunnen uitvinden. Het is niet nodig ook, want hij heeft er genoeg aan. En nu? De vrouw nam en at, en alles wat de Satan begeerde was gebeurd. De zonde kwam in de wereld, niet in de weg van vijandschap, maar in die van wellust. Vreemde gewaarwordingen grepen haar aan, veel gelijkend op die wilde, zinneloze verrukkingen, welke soms bij genadeloze belijders tevoorschijn komen. Even voordat zij als razenden te werk gaan en die vergezeld zijn van ongemeen licht, hoogmoed en zelfverheffing. Nadat ze nu zichzelf van die vrucht verzadigd had, bracht zij er ook van aan haar man. En ze beval hem dezelfde aan. Adam zag waar zij was, want hij was goed gewapend met licht en kennis, met een kinderlijke vreze, met een goed geweten en een gezonde ziel door de Geest des Heren. Maar nu kwam zijn vrouw tot hem, als een meesteres in de wetenschappen, door de invloed van de Satan en door het bezit dat hij van haar hart had genomen. Daarom was haar verlokking van Adam krachtig en zij overreedde hem. En daar nu de zonde oorzaak in haar genomen had door het gebod, wrocht die in haar alle begeerlijkheid. Zij werd vervuld met wellustige minnarij en spoedig hadden haar tong en ogen de overhand. Want zij bewoog hem door de veelheid van haar onderwijs. Zij dreef hem aan door de vleiing van haar lippen. Tegen licht en kennis ging hij haar straks achterna, als een os ter slachting gaat en gelijk een dwaas tot de tuchtiging van de boeien. Deze twee dingen, namelijk haar overredingen en Adams gewillig toegeven daaraan, nam God hen zeer kwalijk. Want van beide wordt in Adams vonnis bij zijn beschuldiging gesproken. Opdat gij naar de stem van uw vrouw geluisterd hebt en van die boom gegeten hebt, daar ik u van gebood, zeggende, gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen van uw leven. Natuurlijke genegenheid, gevoegd bij de liefkozingen en kunstenarijen van Eva, onder de goddeloze invloed van de Satan, overmeesterde Adam even als die dochter Kaïns vroeger de overhand hadden over de zonen van God, zoals uit Gods woord blijkt. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, die is in overtreding geweest. Hij nam van de vrucht en hij at en alles was verloren. En beider ogen werden geopend, niet in een goede zin, als wanneer de Heere het verstand van arme zondaars door het evangelie opent, maar in een kwade zin, om te zien wat zij verloren en gewonnen hadden, evenals die rijke man die in de hel zijn ogen ophief om te zien dat zijn ziel verloren was en dat hij de verdoemenis gekregen had. En zo was het ook hier. De God van deze eeuw verblindde hun ogen en al de verheuging over Gods tegenwoordigheid en het licht zijns aangezichts was voor hen verborgen. Hun ogen werden geopend om de verborgenheid der ongerechtigheid te zien in de begeerlijkheden des vleeses, in de diepte van de bedriegerijen des Satans en de schuld die zij daardoor op zich geladen hadden. Zij zagen ook de schande waarmede zij overdekt waren en voelden de vloek van de wet in hun binnenste. Evenzo ondervindt het tegenwoordig de arme zondaar, wanneer het gebod komt en de zonde weer levendig wordt. Alle soorten van begeerlijkheid komen in opstand. Hij voelt onuitsprekelijke vijandschap, boosheid en wanhoop. En bij dit alles ziet de zondaar een vertorende rechter. Hij zinkt weg in grondeloze put en sterft zonder hoop of verwachting. Eva's ogen werden eerst geopend en nu werden beider ogen geopend. De nieuwe mens der genade die Gods beeld was, naar het welk zij geschapen was, waren, die was nu afgesneden en die oude mens, zoals hij nu genoemd wordt, met al zijn bedriegelijke lusten, die werd nu aangedaan. De Satan onderwees hen wonderlijk in alle soorten van vleeselijke genoegens en plaatste die voor hen als de pit van alle ware geluk, evenals hij dat doet bij ieder kind van God tot op deze dag, wanneer de allerliefste van hem geweken is. Deze boze bedenkingen namen hun intrek in hen en bleven hen bij. De intrede van de zonde geeft hem de naam van de oude mens die verdorven wordt door de verdorvenheden der verleiding. Deze had hen bedrogen en ze hebben wij van hen overgeërfd. Bij de intrede van de zonde verliet hen ook de Heilige Geest die daardoor bedroefd en beledigd was. En toen de geest week, verdween ook het beeld Gods. Geestelijk verstand, gerechtigheid, heiligheid, liefde en het licht van onsterfelijke heerlijkheid. Alles was tegelijk verdwenen. De zonde en de wet namen hun intrek in hun harten die vervuld werden met kwade begeerlijkheid en vleeselijke wellusten, vermeerderd met voortdurende valse en ijdele inbeeldingen van deze zaken. De verborgenheid van de verleiding hebben zij aan al hun afstammelingen meegedeeld, die tot op deze dag met dezelfde vervuld zijn. Dit weet ook elk kind van God hier op de aarde, en dat wel tot zo'n grote droefheid en smart. Toen Adam en Eva zich onder deze nieuwe invloed afgetopt hadden met bruiloft te houden, werden ze opeens overstelpt met slaafse vrees, schuld, schaamte, verlegenheid en de veroordelingen van de Satan en van hun consciëntie. Zij bedekten zich met bladeren, zoals al hun kinderen tot op deze dag de gewoonte hebben te doen, als de geest hen van zonde overtuigt. Zodra zij deze zonde tot de vorige gedaan hadden, namelijk zich met een bedekking te bedekken, maar niet door Gods geest, riep de stem van God tot Adam. Het is opmerkelijk dat, toen de Heere Adam en Eva oordeelde, de aarde door de vloek werd getroffen. Adams vonnis was dat hij gedurende zijn ganse leven met smart van dezelfde zou eten, terwijl dat van Eva daarin bestond dat God de smarten van haar dracht zeer zou vermenigvuldigen. De hevigste vloek viel onmiddellijk op de slang en op de duivel in haar. Er was geen sprake van enig veroordelend vonnis over Adam of Eva. Het vonnis des doods was reeds door God daar gesteld, voordat ze overtreden hadden. En toen de Satan, die oude mens van de zonde, voor hun deur lag, volgde hem de dood op de hielen. Zodra had een van hen de deur niet geopend door van de vrucht te eten, of de zonde kwam binnen en door de zonde de dood. En zo is de dood doorgegaan tot alle mensen in het welk alle gezondigd hebben. Romeinen 5. En hieruit kunnen wij duidelijk zien dat geheel het beeld van God waarmee Adam versierd was, in zijn heerlijke luister gemaakt was en bewaard werd door de inwoning van de Heilige Geest, die bedroefd en beledigd zijnde door de zonde van de mensen, hem aanstonds verliet. Evenwel gevoelden zij dit niet dadelijk, evenals Simson, want de begeerlijkheden des vleeses en die wellustige begeerte en vermaken trachten de afwezigheid van God goed te maken, totdat het bedrog zichzelf ontdekte. Dit voelen ook de kinderen van God, zo dikwijls zij uit Gods tegenwoordigheid raken en in verlating komen tot hun grote smart. Want dezelfde bete wordt hen dan aangeboden als de meest aangename voor vlees en bloed. Gods beeld in Adam en al zijn zielssieraden worden toegeschreven aan de inwoning van de Heilige Geest. Wanneer deze zoetste aller vertroosters weggaat, is alles weg. Toen nu de natuur al haar liefkozingen geëindigd had, zochten zij naar hun inwendige vrede, macht, rust en geluk. En bevindend dat die allen hun verlaten hadden, maakten zij zich schorten van bladeren. Maar nu moeten wij voorgoed afscheid nemen van dat paradijs. Want Gods beeld is er weg. Het goddelijke leven is verloren. De Hof van Eden is veel te heilige grond voor opstandelingen die een verbond met de Satan gemaakt hebben. Uit hetgeen dat wij nu behandeld hebben, kunnen wij een klaar gezicht krijgen van hetgeen Adam verloor toen de Heilige Geest hem verliet. En God weet hoe lang ik zelf dit verlies gevoeld heb. Voor zijn val wordt hij een zoon van God genoemd. Toen hij gevallen was, een kind des torens en des duivels. Want het beeld van deze laatste had Adam aangenomen toen hij in de zonde, in de dood en in de verdoemenis viel, evenals de Satan. En sedert de Satan het beeld van de slang heeft aangenomen, is hij niet de enige die al zo genoemd wordt. De beste rechter in de hemel en op aarde vond slangen en adderen gebroedsels onder de kinderen der mensen, terwijl de duivel hun vader genoemd wordt. Gods beeld bestond in kennis. Adams beeld na de val bestond in onwetendheid. Gods beeld bestond in gerechtigheid. Adams beeld na de val in schuld en veroordeling. Gods beeld bestond in ware heiligheid. Adams beeld in zonde en onreinigheid. Gods beeld bestond in liefde. Adams beeld in vijandschap tegen God. Gods beeld bestond in licht en heerlijkheid. Adams beeld in duisternis, schaamte, schande en verachting. De Heilige Geest versierde Adam met het eerste en de Satan ontsierde en misvormde hem met het laatste. In dit beeld deelde hij mee aan al zijn zaad. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Genesis 5. Dit beeld is voortgeplant in het gehele menselijke geslacht. Met dit beeld zijn wij allen geboren. In dit beeld leven wij. En tenzij de Heilige Geest ons vernieuwt, zullen wij in dit beeld sterven. En allen die in dit beeld sterven, zullen in hetzelfde opstaan en blootgesteld zijn aan een eeuwige afgrijzen. Psalm 73. Immer zet gij ze op gladde plaatsen. Gij doet ze vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen, als een droom. Na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij haar beeld verachten. Maar ik moet voortgaan. Daar wij allen uit dat paradijs verdreven zijn, heeft God een dal des gezichts geopend. Jesaja 22. En in plaats van naar de poorten van Eden, moeten onze ogen gericht zijn naar een deur van hoop. Want Gods uitverkorenen zijn van eeuwigheid voorverordineerd, het beeld van Christus gelijkvormig te zijn. En dit verkrijgen wij niet door het voorbeeld van Adam, maar door de ware persoon Christus, en niet door die eerste Adam, maar door de tweede. Niet door de aardse voorganger, maar door de hemelse. Niet door onze vleeselijke ouders, maar door de Vader van eeuwigheid. Niet door een levende ziel, maar door de levendmakende geest. De Heere wilde ook niet toelaten dat het beeld van zijn dierbare zoon in die lage weg van natuurlijke geboorte aan ons zou worden meegedeeld, maar alleen door een geestelijke wedergeboorte. En dit beeld krijgen wij niet door het verbond der werken, maar door het evangelie van genade. Niet door bevel, maar door belofte. Niet door de werken, maar door genade. De Heere geeft zijn geest niet door de werken van de wet, maar door zijn belofte in Christus Jezus. De eerste mens is uit de aarde aards, De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijze wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, noch de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Het verlossingswerk is geëindigd en de verzoening wordt verkondigd. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. De gerechtigheid is voldaan en Christus is opgestaan. Maar het werk van de wedergeboorte en van de vernieuwing, dat gaat nog steeds voort. Want, gelijk de Vader de doden opwekt en levendig maakt, alzo maakt ook de Zoon levendig die hij wil. Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En nu ga ik nog voort tot het volgende hoofdpunt, ten vierde, dat is om u aan te tonen dat er iets van deze gezegende en paradijsachtige staat werd afgeschaduwd door de kinderen Israëls in het land van de belofte. Het beloofde land was een aangenaam, vruchtbaar en vermakelijk land en wordt dikwijls bij de Hof van Eden vergeleken. Daarom zegt ook de profetie van Gods ongenoegen tegen de koning van Tyrus, die een overzicht van de verwoestingen van het land Kanaan en van de stad Jeruzalem genomen had, nadat de koning van Babel dezelfde verwoest had. Gij waart in Eden, Gods hof, alle kostelijk gesteente was uw deksel. Gij waart een gezalfde overdekkende gerub, en ik had u alzo gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelde in het midden van de vurige stenen. Ezechiël 28. En Joël vergelijkt ook dat heilige land bij het paradijs, voordat het leger van de Chaldeeën het verwoest had. Het land is voor hetzelfde als een lusthof, maar achter hetzelfde een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Ik heb ook dikwijls gedacht, en vergeef mij deze uitweiding, dat onze eerste ouders, nadat zij uit dat paradijs waren verdreven, zich ergens dicht bij dat land van de belofte zo niet erin hebben neergezet, hetgeen ik opmaak uit de namen van de in en om dat land gelegen plaatsen. Zo zijn er ook duizenden plaatsen in dit eiland, zowel in Londen als in het omgelegen land, die tot deze dag en reeds vele honderd jaren lang de naam van mensen hebben gedragen. En zo denk ik, was het in het land van de belofte ook. En daarom lezen wij ook van de stad Adam, die bezijden Zartan ligt aan de Jordaan. We lezen ook van de stad Abel genaamd, waar de wijze vrouw haar spreekwoord tot Joab sprak, zeggende: in voortijden spraken zij gemeenlijk, zeggende: zij zullen zonder twijfel te Abel vragen, en zo volbrachten zij het. 2 Samuel 20, en zo lezen wij ook van Abel Maim in 2 Kronieken 16, en Abel Mehola, en Richteren 7, en van Abel Mizraim, en Genesis 50. En er is een grote gewelfde steen in dit land die tot op deze dag Abels graf genoemd wordt. Toen het volk van Israël uit Egypte kwam, werd het evenals Adam Gods zoon genoemd. God zei tegen Farao: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Laat mijn volk trekken dat ze mij dienen. Of ik zal uw eerstgeborene slaan, ja de uwe. Israël was een zoon door aanneming als volk. Adam was een zoon door schepping. Maar daar Adam alleen een zoon was door schepping, is hij alleen een voorbeeld van Gods uitverkorenen, die zonen en dochteren zijn door herschepping, herschapen in Christus Jezus, en zonen van God door de vernieuwing van de Heilige Geest. Zo was Israël dan een aangenomen volk en een uitverkoren geslacht. Maar het ware Israël Gods is inderdaad een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk door genade. De Heere was met Adam en ook met de kinderen Israëls. Hij had altijd in een tent of tabernakel gewoond, van de tijd dat hij ze had opgebracht in het land van Egypte tot op de dagen Davids. En die wet die aan Adam gegeven was, werd overgezien en ook aan de kinderen Israëls gegeven. Gods beeld was in het paradijs. En in het beloofde land was altijd na de verkiezing der genade een overblijfsel dat naar Gods beeld was hernieuwd en herschapen. De boom des levens was in Eden. En Christus, die de boom des levens genoemd wordt, was in de tempel tussen de cherubim. Adams verblijf in Eden was voorwaardelijk, evenals dat van Israël in het beloofde land. Adam kon zijn leven verliezen, en Israël ook. Zolang als Adam gehoorzaam was, woonde hij in Eden en Israël leven in het land dat God hen gegeven had. Was hen alleen verzekerd op hun gehoorzaamheid. Maar Adam zondigde en hij werd verdreven. Israël zondigde en werd ook uit zijn land gezet. Adams grootste verlies was dat van het beeld van God. En toen de Joden het uitgedrukte beeld des onzichtbare God verwierpen en doden, was dit voor hen het grootste verlies dat ze ooit hadden geleden. Toen onze eerste ouders verdreven werden, kregen zij een belofte van tot God weder te keren, door de vermorzeling van Satans kop, door het zaad van de vrouw. En zo heeft Israël een belofte van wederkerig tot God, wanneer zij hem, die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, erkent en aanneemt. Nog eens. Hoewel het gebod aan Adam gegeven hem nog het eeuwige leven, nog het leven in het paradijs verzekeren kon, was hem evenwel het eeuwige leven voor ogen gesteld door de boom des levens, die God in die hof geplant had, waarom ook Christus, de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is, genoemd wordt. En zo zou ook, indien er aan Israël een wet had kunnen gegeven worden, die leven gaf, de rechtvaardigheid uit de wet geweest zijn, maar dit kon niet. De wet stelde voorwaarden op het leven in Kanaan, maar verzekering van dit leven kon zij niet geven, omdat zij door het vlees krachteloos was. Hoewel het eeuwige leven hun door Mozes was voorgesteld, opdat gij lief hebt de Heer uw God, en dat gij zijn stem moog gehoorzamen, en dat gij hem aanhangt, want hij is uw leven en de lengte uw dagen. En nog eens, de cherubim waren aan de poort van Eden voor Adam geplaatst, opdat hij weten zou waar hij moest aanbidden. En zo was het ook met Israël. Ze moesten hun gebeden doen en om hulp uitzien van tussen de cherubim. Want, zegt de Heere, hier zal ik u ontmoeten en u zegenen. Niemand dan Adam en Israël hebben ooit die cherubim voor hen geplaatst gezien. Ik heb op dit ogenblik nog meer over dit onderwerp in mijn gedachten. Maar als ik daar kort overheen liep, dan zou ik mijn tekst onrecht aandoen. En daarom wil ik hiermede wachten tot vanavond. De Heere gelieve zijn zegen over het gesprokene te geven. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch. Het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.